gaan weer een hoofdstuk verder in de Romeinenbrief. Hoofdstuk 14 is aan de beurt. En we lezen vanavond tot en met vers 12. In mijn Bijbel staat daarboven verdraagzaamheid. Nou, daar merk je al aan dat het heel persoonlijk is wat hier staat. Maar we gaan maar eens eerst lezen met elkaar. Romeinen 14, vers 1. Aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over meningsverschillen te strijden. De een gelooft wel dat hij alles eten mag, maar wie zwak is, eet plantaardig voedsel. Wie wel alles eet, moet hem niet minachten die niet alles eet. En wie niet alles eet, moet hem niet veroordelen die alles eet. God immers heeft hem aanvaard. Wie bent u dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen Heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij machte hem staande te houden. De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn. Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heere. En wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heere. Wie eet, eet voor de Heere, want hij dankt God. En wie niet eet, eet niet voor de Heere, en ook hij dankt God. Niemand van ons leeft immers voor zichzelf. En niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Heere. En als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere. Want met dit doel is Christus ook gestorven en opgestaan en weer levend geworden. Dat hij zowel over doden als levenden zou heersen. U echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minacht u uw broeder? We zullen immers allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er staat geschreven, zo waar als ik leef, zegt de Heere, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God belijden. Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Tot zover. Even een korte inleiding. Het is alweer even geleden dat we hiermee bezig zijn geweest. In de hoofdstukken 12 tot 15 van de Romeinenbrief richt Paulus zich tot de gelovigen persoonlijk. Wat betekent het om een christen te zijn? En hoe dienen wij ons te gedragen? Hoe is het christen zijn in ons openbaar, hoe het christen zijn in ons openbaar dient te worden? En hoe Christus in ons leven zichtbaar moet worden. Daar gaat het hier over. Zoals er onderscheid wordt gemaakt tussen broederliefde en de liefde jegens allen, zo gaat het hier in de eerste plaats over de omgang met elkaar in de gemeente, in het huisgezin van God. Een tekst die eigenlijk alles omvat, staat in Romeinen 12 vers 9 en 10. Daar staat, laten de liefde ongeveinsd oprecht zijn, heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Dat wordt verder uitgewerkt en concreet gemaakt. In de laatste zinnen van het vorige hoofdstuk worden zaken genoemd die uitgesproken zondig zijn. Het eindigt met de woorden, maar bekleed u met de Heere Jezus Christus en verzorg het vlees niet om begeerte op te wekken. In de gemeente in Rome waren gelovigen uit de Joden die vasthielden aan de wet, aan het in ere houden van dagen en zich onthouden van spijzen, maar ook gelovigen uit de heidenen, met verschillende achtergronden, die met de Joodse wet niet bekend waren. Anderen hadden ingezien dat Christus het einde der wet is, en zij waren bevrijd van alle wettische dienstbaarheid. Dat kon aanleiding zijn tot allerlei misverstanden en moeilijkheden. De eerstgenoemden noemt Paulus zwakken, en de laatstgenoemden sterken in het geloof. Zwakken zijn dus niet de gelovigen die ontrouw of nalatig zijn, maar juist zij die overdreven vasthouden aan oude wetten en regels. Zo willen ze God welgevallig zijn en werken aan hun eigen gemoedsrust. Ze leven niet vanuit hun nieuwe positie in Christus, maar houden vast aan het oude. De sterken leven vanuit de vrijheid van hun nieuwe positie in Christus. Zij zijn bezig met de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Dat staat in Colossenzen 3, vers 1 en 2. In deze brief wordt daarover geschreven. En ook in onze gemeente komt verschil van inzicht voor. En is dat dan zondig? Dat ligt eraan. Het mag in ieder geval geen wrijving geven. Daarom wil ik boven het gedeelte dat wij vanavond behandelen, het vers zetten uit Romeinen 13, vers 8. Dat kent u, want dat hebben we behandeld. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben, want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Nou, dat ter inleiding. Dan gaan we nu met ons hoofdstuk aan de gang. En ik lees het eerste vers. En dat luidt als volgt. Aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over meningsverschillen te strijden. De eerste zin is gericht aan de sterken in het geloof. Aan hen die uit genade leven. Zij moeten de zwakken in het geloof aanvaarden. Zo haalt Paulus meteen de angel uit deze kwestie. Wij moeten de andere gelovigen aanvaarden om wie hij of zij is. En hier zou een punt kunnen staan. Maar die heb je alles mee gezegd. Maar Paulus legt het in de volgende verzen wel uit. Het ligt nogal voor de hand om te discussiëren over verschillen van inzicht. Maar dat mogen wij en dat moeten wij nou net niet doen. Maar wat wordt dan bedoeld? Vers 2. De een gelooft wel dat hij alles eten mag, maar wie zwak is, eet plantaardig voedsel. In onze tijd denk je dan meteen aan vegetariërs. Maar daar gaat het hier niet over. Dit heeft een andere achtergrond. De Joodse wet kent veel spijswetten en regels. En ook in de heidense Romeinse afgodendienst kwamen allerlei gebruiken voor. Er waren mensen die daar niet van loskwamen. En het zekere voor het onzekere kozen om hun geweten geen geweld aan te doen. Ze maakten er een gewetenszaak van, maar het betreft hun eigen geweten en hun eigen regels en beperkingen. Vers 3. Wie wel alles eet, moet hem niet minachten die niet alles eet. En wie niet alles eet, moet hem niet veroordelen die alles eet. God immers heeft hem aanvaard. Door deze twee standpunten kan er gemakkelijk oneenigheid ontstaan en verdeeldheid. De sterke in het geloof die alles eet, mag de zwakke die geen vlees eet niet minachten. Ook al denkt hij juist. En de zwakke mag de sterke niet veroordelen, omdat die iets doet wat het geweten van de zwakke verbiedt. God immers heeft beiden aanvaard. Wil ze beide menen gelijk te hebben. Kennis en inzicht zijn heel waardevol. Maar de ware liefde is belangrijker. De ware onvoorwaardelijke liefde bewaart de sterke voor minachten en de zwakke voor veroordelen. En dan vers 4. Een voorbeeld geeft Paulus hier. Wie bent u dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen Heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij machte hem staande te houden. Dit maakt duidelijk hoe de verhoudingen liggen. We hebben niet het recht de huisslaaf van een ander te oordelen. Dus we hebben niet het recht om over een ander te oordelen. De slaaf is immers alleen aan zijn Heer verantwoording schuldig en niet aan ons. Zijn Heer die hij oprecht dient. Hij zal dan zorgen dat hij overeind blijft. Het gaat immers niet om kwade bedoelingen of handelingen. Het gaat hier immers niet om zonden, maar om persoonlijke gewetenskwesties. In Colossenzen 3 vers 13 daar staat, verdraagt elkander en vergeef de een de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet u ook doen. Dit dan vers 5. De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn. Je kunt voor jezelf de ene dag in de week belangrijker achten dan de andere. Bijvoorbeeld de zondag. Dat kan betekenen dat je dan de andere dagen minder belangrijk vindt. Maar waarom? En wat zijn dan de gevolgen? Elke dag die de Heer ons geeft is genade. Het is goed om elke dag die we ontvangen aan de Heer te verantwoorden. Hoe hebben we die dag besteed? Welke keuze hebben we gemaakt? En hoe zijn we bijvoorbeeld de dag begonnen en geëindigd? Er zijn christenen die het nodig vinden om de Sabbat te gaan houden. Maar wie doen ze daar dan een plezier mee? Of de Joodse feesten? Waar halen ze vandaan dat de Joodse feesten voor de gemeente zijn? Het gaat erom dat je in je eigen geest, je eigen gemoedsrust, ten volle overtuigd bent en het aan God kunt verantwoorden en dat ook doet. En dan vers 6. Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heere. En wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heere. En wie eet, eet voor de Heere, want hij dankt God. En wie niet eet, eet niet voor de Heere en ook hij dankt God. Het gaat er om met welke bedoeling wij dingen doen of dingen laten. Als het is om de Heere te dienen, dan bepaalt hij of het goed is. Als je duidelijkheid en inzicht van de Heer verwacht, dan zul je die vinden in Gods woord. Het woord van de waarheid, geleid door de geest van de waarheid. Dat geldt voor dingen die je bewust doet of juist laat. Beiden willen de Heere dienen, ook al doen zij dat naar de maat van hun eigen geestelijk inzicht verschillend. Ze mogen elkaar daarom ook niet minachten of veroordelen. Je kunt dit ook naar een hoger niveau tillen. Voor een christen is de eerste dag van de week de dag van de opstanding. De dag om de opstanding te gedenken en om elkaar te ontmoeten en samen te komen. Om samen die opstanding te gedenken. Om erbij stil te staan wat het betekent om in Christus te zijn opgestaan en in hem het nieuwe leven te hebben ontvangen. De discipelen kwamen ook bij elkaar op de eerste dag van de week, de dag van de opstanding. En de week daarna ook weer, toen de Heer Jezus bijvoorbeeld aan Thomas verscheen. Dat betekent niet dat de anderen jouw regels moeten houden. Er zijn mensen die God en het geloof buiten de deur hebben gezet, opdat ze op zondag geen ijsje kregen. Het is maar een voorbeeld. Vers 7. Niemand van ons leeft immers voor zichzelf. En niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Heere. En als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere. Wij zijn niet meer van onszelf. We zijn immers gekocht en betaald. Duur gekocht. In 1 Korinthe 6, daar staat, of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is, en die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent. U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Vers 9. Want met dit doel is Christus ook gestorven en opgestaan en weer levend geworden, dat hij zowel over doden als levenden zou heersen. Iedereen, doden en levenden, ongelovigen en gelovigen, hebben zich aan Christus te verantwoorden. Heb je zijn offer voor jouw zonden aanvaard? Zo niet, dan moet je als dode verantwoording afleggen. En als je het offer van Christus wel aanvaard hebt, is de vraag, wat heb je dan vervolgens gedaan? Heb je God verheerlijkt in je lichaam na je bekering tijdens je leven op aarde? Vers 10. U echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minacht gij? Wat minacht u uw broeder? Wij zullen immers allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Ellie en Rickert, die zingen een liedje. Dat luidt als volgt. We hebben allemaal wat. We zijn allemaal raar. En toch zijn we broertjes en zusjes. We hebben allemaal wat en we zijn allemaal raar en toch houden we van elkaar. Simpel liedje met een hele diepe inhoud. Allemaal hebben we onze eigenaardigheden. In ons denken, in ons doen. En dat maakt ons uniek. En dat maakt ons ook kwetsbaar. Wij mogen elkaar daarom ook niet veroordelen of minachten. Ons eigen denken en doen moeten we toetsen aan Gods woord. Het woord van de waarheid. En daarbij moeten we ons laten leiden door de geest van de waarheid. Johannes 16, vers 13, daar staat, maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Paulus schrijft, wij zullen immers allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Wij allen. Betekent dat wij nog veroordeeld kunnen worden, omdat wij niet voldoen aan Gods eisen, omdat we nog zondig zijn, of omdat we nog gezondigd hebben? Nee, want Christus is voor ons tot zonde gemaakt en hij is voor onze zonden aan het kruis gestorven. In Christus hebben wij het oordeel al ondergaan. We zijn immers met hem gestorven. Vervolgens zijn we ook met Christus opgestaan. En we hebben het nieuwe leven ontvangen. Dat is onze nieuwe positie in Christus Jezus. En wat hebben we na onze wedergeboorte dan gedaan? Tijdens ons nieuwe leven. Hoe hebben wij God dan verheerlijkt in ons lichaam? Dat zal de vraag zijn die ons gesteld wordt. En ik wil graag daarover lezen in 1 Korinthe 3. Misschien kunnen we dat opzoeken. 1 Korinthe 3 gaat er ook over. Het is maar een klein stukje verder. Volgens mij zeg ik het niet goed. Even kijken of ik 2 Korinthe 3 bedoel. Even kijken hoor. Ook niet. Dan zit ik dan fout. Ja. Toch wel. Dan kijk je het eroverheen. Ja, 1 Korinthe 3 vers 1. Vers 10 moet ik zeggen. Dan snap ik het waarom ik het niet kan vinden. 1 Korinthe 3 vers 10. Ik heb het. En u ook? Ja, zie wel. Daar staat het volgende. Christus, het enige fundament, heb ik erboven staan. En u ook, denk ik. Dat is ook goed. Dat is ook goed. Vers 10. Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik, dat is Paulus, als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is. Dat is Jezus Christus. Dat fundament is voor iedere christen gelijk. Dat is de basis. En we zullen worden beoordeeld met de vraag hoe en met wat hebben wij op dat fundament gebouwd. Vers 12. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Dan zal duidelijk worden wat waarde heeft en wat waardeloos is. Als iemands werk, vers 14, dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hij zelf echter zal behouden worden, maar wel zo als door vuur heen. Wij zelf zullen niet meer beoordeeld worden. Dat is al gebeurd. En we zijn allemaal veroordeeld. En we hebben de straf ondergaan. Maar ons werk zal beoordeeld worden. Wat wij uit onszelf en voor onszelf gedaan hebben, zal waardeloos bevonden worden. Maar wat wij uit genade mochten doen, wat uit God is, voor God is en wat voor de ander werd gedaan, dat heeft waarde voor God. En voor egoïsme, voor hoogmoed, voor zelfvoldaanheid is geen plaats. Ook niet voor, ja maar, het is de schuld van de ander. We hebben onze eigen verantwoordelijkheid. Vers 16. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten. Want de tempel van God is heilig en deze tempel bent u. Het middel om God te verheerlijken is ons lichaam. Dat hebben we daarvoor gekregen. Zolang wij daarin wonen, woont ook Gods geest daarin en kunnen we dat doen op de manier en met de mogelijkheden die God ons geeft. Dat betekent dat wij de tempel, onze tempel, goed moeten onderhouden. Er moet onderhoud worden gepleegd en achterstallig onderhoud mag niet voorkomen. Vers 18. Laat niemand zichzelf bedriegen. Als iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, laat hij dwaas worden, opdat hij wijs zal worden. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God, want er staat geschreven, hij vangt de wijzen in hun sluwheid. Vers 20 en opnieuw, de Heere kent de overwegingen van de wijzen, dat zij zinloos zijn. Hou jezelf dus niet voor de gek. Eigen wijsheid is in feite hoogmoed. Aardse, wereldse wijsheid is niet van God. Een christen leeft op grond van de genade en daarom past een christen bescheidenheid. Vers 21. Laat daarom niemand roemen in mensen, want alles is van u. Het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Kefas, het zij de wereld, het zij het leven, het zij de dood, het zij tegenwoordige dingen, het zij toekomstige dingen, alles is van u. U echter bent van Christus en Christus is van God. Wij kunnen ons op niets en niemand beroemen en niets en niemand de schuld geven. Wij hebben alleen onze eigen verantwoordelijkheid en daarvan moeten wij zelf verantwoording afleggen voor de rechterstoel van Christus. Vers 11, we gaan weer terug naar de Romeinen, het 11e vers van hoofdstuk 14. Want daar staat geschreven, en dat gaan we nu ook lezen, vers 11, want er staat geschreven, zo waar als ik leef, zegt de Heere, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God belijden. Gelovigen en ongelovigen zullen aan God verantwoording moeten afleggen en allen zullen zich voor God moeten verootmoedigen en God de eer moeten geven. Vers 12. Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Wij moeten elkaar niet oordelen, maar elkaar helpen, elkaar bijstaan en dat ook toestaan. Want we hebben elkaar nodig. En daarom en daartoe zijn we aan elkaar gegeven. Tot slot nog twee spreuken, niet uit de Bijbel, maar uit het dagelijks leven. Waren er maar net zoveel uitgestoken handen als opgeheven vingertjes. Nog één. Ja? Oké, daar komt-ie. Waren er maar net zoveel uitgestoken handen als opgeheven vingertjes. De volgende. Muggenzifterij houdt de waarheid niet in de kerk en de jeugd nog minder. Nou, daar kun je het mee doen. Dat is een goede spreuk. Ja, mooi, hè? Ik heb zo'n klein boekje. Daar staat voorop, in Gods wijngaard is het nooit komkommertijd. Dat is ook aardig. Volgende week mag Jan Noordman de Bijbelstudie verzorgen. En dan gaat het over geen aanstoot geven. Dat is de keerzijde van wat we vanavond hebben behandeld. De keerzijde van veroordelen en minachten is geen aanstoot geven. Dat zou ik eigenlijk doen, maar we hebben geruild. Want Jan is vandaag met Hans naar Leiden voor een onderzoek. Dus vandaar. Ik heb daar ooit eens een keer gedaan. Stilgestaan bij aanstoot geven. Nou, prachtig onderwerp. Tot zover. Tuurlijk.
Je hoeft toch niet alles goed te keuren onder de maat van de liefde?
Ik zal de vraag herhalen. Joke vraagt, je hoeft toch niet alles goed te keuren onder de mantel der liefde? Wat vind je daarvan? Wat vind je daar dan van?
Ik vind dat zij dan een samenkomst verzuimen.
Ja.
En een ander voor zich op zondag laten werken. En ik denk, voor mij zou dat niet, is dat niet iets wat de Heer van mij vraagt.
Dat is ook mooi. Dat mag je ook denken en vinden. Dat is jouw geweten en jouw keuze. Ja. Je kent niet de motivatie van de ander. Als de ander daar een goede reden voor heeft en dat ik kan verantwoorden aan de Heer, dan is het goed. En dan hoef je daar niks van te vinden. Het is een lastig onderwerp, ik weet het.
Ja.
Precies. Nou, dat is, danken is ook een vorm van verantwoording.